Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste. Gemeente, na de lezing van Gods wet zingen we Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Psalm 1, vers 1. Maar luisteren we nu allereerst naar de heilige wet van de Heere. Stellen wij ons onder de tucht, maar ook onder de belofte daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we lezen nu samen uit de Bijbel Matteüs 14, vers 1 tot en met 18. Matteüs hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 18. En daar lezen we het woord van God, Matteüs 14, beginnen bij vers 1, als volgt. In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus. En hij zei tegen zijn knechten, dat is Johannes de Doper. Hij is opgewekt uit de doden, daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Herodes had Johannes immers gevangen genomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen hem gezegd, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En hij wilde hem doden, maar hij was bevreesd voor de menigte, omdat zij hem voor een profeet hielden. Maar toen de verjaardag van Herodes gevierd werd, danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes. Daarom beloofde hij haar met een eed dat hij haar zou geven wat ze ook maar vragen zou. En daartoe opgestookt door haar moeder zei ze, geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd. Maar omwille van de eden en om hen die met hem aanlagen, gaf hij bevel dat het haar gegeven zou worden. En hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En zij bracht het bij haar moeder. En zijn discipelen kwamen, namen het lichaam weg en begroeven het. Zij gingen heen en berichten het Jezus. Toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter tegen hen, het is niet nodig dat ze weggaan. Geeft u hun te eten. Maar zij zeiden tegen hem, we hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zei, breng ze hier bij mij. Tot zover gemeente de schriftlezing. En de tekst voor de preek vindt u in vers 14. En daar lezen we. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. En u vindt de tekst ook in vers 16. En daar lezen we, Jezus zei echter tegen hen, het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun te eten. En we zien dan in vers 14 de bewogenheid van de Heer Jezus. En we zien dan in vers 16 de onmogelijkheid van de discipelen. Dus bewogenheid en onmogelijkheid. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere God gaan zoeken in het gebed. Laten wij bidden. Heere grote God in de hemel, zo brengt u ons bij elkaar in deze bijzondere dienst, waarin 2 broeders in het ambt van ouderling en diaken bevestigd mogen worden. En wat is dat ook een reden om u te danken, om u te loven en te prijzen, dat u het hen in het hart gegeven hebt, dat zij hun benoeming mochten aannemen en dat wij zo weer als kerkenraad voltallig mogen zijn. Heren, we nemen ook afscheid van broeder Kulk en zijn gezin. En dan willen we ook bidden voor hem in het bijzonder, ook als het natuurlijk toch wat emotioneel zal zijn, afscheid te nemen van de gemeente, ook als ambtsdrager, heren. En we willen u dan voor hem bidden. Wees hem ook deze dienst goed en nabij. Wees ook met zijn vrouw en met Guus, ook als ze naar Voorthuizen gaan verhuizen. Geeft u hen daar ook een goede en een gezegende tijd. En alles, Heere God, wat zij nodig hebben op hun verdere levensweg. Dat ze ook daar hun plaats zullen vinden in de gemeente, in de Voorthuizense samenleving. Heren, we bidden in het bijzonder wel voor Guus. Wilt u ook voor hem zorgen, ook geven dat hij het naar zijn zin zal hebben op school in Voorthuizen. En dat hij daar ook nieuwe vriendjes zal krijgen en zal vinden. En Heere God, ook als het voor hem wennen zal zijn, dat hij het daar toch naar zijn zin zal hebben. Weest u ook bij hem, Heere God, en geeft u ook dat hij het ook van u, de Heere, zal verwachten. Dat hij ook als hij verdrietig is het tegen u mag zeggen. Of als hij het moeilijk vindt, maar ook als hij blij is. Heere, wij mogen toch met alles bij u komen. Dat willen we ook vanmorgen doen, hier als gemeente. We willen tot u komen met onze zieken. We bidden voor hen. Heere God, sommigen toch ook al zo lang ziek. Grote moeite naar het lichaam. Van allerlei kwalen, Heere God. Allemaal gevolgen ook van de zonde. En laat u ons dat maar zien. En Heere, dat we dan toch ook van u de kracht krijgen om onze ziekte te dragen. Of dat we ook genezing van u krijgen. Dan mogen we in het bijzonder wel aan u opdragen, Heere. Mevrouw van Rijn, zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Dank daarvoor. Dank ook dat de operatie mocht lukken. En wilt u haar maar nieuwe krachten geven. Ook als ze nu mag opknappen. Maar ook de rust om zich over te geven als ze nog rustig aan moet doen. Heere God, u kent ook haar en u weet ook wat zij nodig heeft. Ik bid ook voor mevrouw Van Vliet. Zij kan er vanmorgen niet bij zijn, nu haar man als diaken bevestigd wordt. Heere God, omdat ze ziek is. En we bidden u, wilt u haar ook beter maken? Wilt u ook de medicijnen die ze gekregen heeft vanmorgen nog, wilt u die ook zegenen? Heere God, dat ook de allergische reactie die ze had weer over zal gaan. We komen zo tot u met onze zorgen, met onze noden. Ik wil u opdragen, alles waar wij uw hulp voor nodig hebben, ook deze week, Heere God. We denken aan de najaarsmarkt, waar de voorbereidingen ook voor in volle gang zijn. Wilt u zelf een zegen ook geven daarover, over de voorbereidingen, maar ook over de najaarsmarkt zelf. Geeft u ons een goede en een gezegende dag, Heere God. En ook een gezellige dag, waarin ook mensen misschien uit de buurt hier naar Ichters toe komen en waarin we misschien ook wel een goed gesprek met hen kunnen hebben. Heere God, wilt u zelf ook de leiding nemen, ook van die dag. En zo ook al het werk wat in de gemeente mag gebeuren, ook dit werk, zegenen. Heere, dat bidden we natuurlijk dan ook voor de Amtsbroeders. Wil hen uw zegen niet onthouden, ook deze dienst. Als ze ook ja mogen zeggen, geeft u hen daarin ook alles wat zij nodig hebben, een gezegende dienst. Dat bidden we voor ons allemaal zoals we hier zijn. Geef dat het een dienst mag zijn tot eer van uw naam, tot uw lof. Om u te danken, om ook, Heere God, onze afhankelijkheid van u te beleven en te beseffen. Wil uw eigen woord zegenen. Heere, we bidden u voor de andere dingen die ook op het programma staan van de week. In het bijzonder willen we u ook wel opdragen het bruidspaar Lindhout. Weest u met hen, met Willem en Rianne, Heere God. U weet ook wat ze nodig hebben, ook voor deze week. Geef hen een gezegende dag. Geef hen ook een gezegend huwelijksleven. En dat u zelf ook hen aan elkaar gegeven hebt. En hen ook meer en meer aan elkaar zal verbinden. Maar dat u zelf ook de eerste zult zijn in hun huwelijk. Dat u, Heere God, zo in het middelpunt mag staan. Ook in het huwelijksleven. Dat bidden we voor hen. We bidden voor allen die getrouwd zijn. Heere, wij dragen u ook op. Katinka, die deze week ook naar huis zal komen. En wilt u ook met haar zijn. Wilt u ook veilig haar hier weer brengen in ons land. En dat ze ook weer haar draai zal mogen vinden. We bidden u voor al het werk wat in uw naam mag gebeuren, het werk van zending en van evangelisatie. In het bijzonder dragen we ook aan u op de zendingsexpeditie. Heere God, ook als we onze gaven geven voor dit werk, geef dat het gezegend zal worden. En geef dat uw grote naam er ook door verkondigd zal worden. En uw koninkrijk er ook door uitgebreid zal worden. Heere, wij willen ook aan u vragen, ook als wij een week ingaan van voorbereiding op het heilig avondmaal. Geef ons ook daarvoor alles wat wij nodig hebben. Bovenal de Heilige Geest, dat die ons de wijsheid zal geven om onszelf eerlijk te beproeven. Dat die ons zal aanwijzen, onze zonden, dat we daar echt berouw over zullen hebben. Maar dat die ons ook een blik geeft, een geloofsblik op de Heer Jezus deze week. om het nou alleen van hem te verwachten, om hem te kennen door het woord. En heren, dat we zo ook een hartelijk verlangen hebben om voor u te leven. Ja, geef ons zo alles wat nodig is, ook voor het avondmaal. Ook als we ons daar vanmorgen ook op voor willen bereiden. Heren, we hebben u zoveel te vragen. We hebben u eigenlijk nog veel meer te danken. Want u bent zo goed. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Heren, wees met alle die het moeilijk hebben, met de rouwdragenden ook. Heren, gedenk hen. Gedenk alle die meeluisteren. Misschien ook later deze dienst nog zullen beluisteren. Heren God, het wacht alles op uw zegen. En zo slaan wij het oog, zoals we het ook gezongen hebben, op u. Op onze Heer, tot hij ook ons genadig zij. Heren, we bidden het u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. En om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, dan willen we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 71. Het eerste en het tweede en het vijfde vers. Psalm 71, vers 1, vers 2 en vers 5. U krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de zendingsexpeditie. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde rondgang is voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. Wij gaan zingen Psalm 71, 1, 2 en 5. Gemeente, de Heer Jezus die heeft gedurende zijn rondwandeling hier op aarde natuurlijk verschillende wonderen gedaan. En een van die wonderen is het wonder wat we vanmorgen ook gelezen hebben, een gedeelte daarvan. De wonderbare spijziging of de wonderlijke spijziging. Ja, jongens en meisjes, spijzen, dat is een ander woord voor eten. Dus een spijziging, dat is dat je iemand te eten geeft. En dat deed de Heer Jezus op een wonderlijke manier, want hij gaf meer dan 5000 mensen tegelijk te eten. En dat van 2 broodjes, van 5 broodjes en 2 visjes. En mensen die niet in God geloven, die zeggen natuurlijk meteen, ja, maar dat kan helemaal niet. Kan toch nooit? Nou, dat is ook zo. Dat kan ook nooit. En daarom is het ook een wonder. Want een wonder, dat is iets wat niet kan en wat toch gebeurt. En dan heeft de Heer Jezus dat wonder niet 1 keer gedaan, hij heeft het zelfs 2 keer gedaan. Want als je nou in Matteüs 14, als je dan nog even een hoofdstuk verder leest, in Matteüs 15, daar lezen we dat de Heer Jezus voor de 2e keer zo'n groot wonder doet dat hij heel veel mensen te eten geeft. Zo machtig is de Heer Jezus, dat hij dingen kan die niet kunnen. Hij kan het onmogelijke. En we kunnen aan die wonderen die de Heer Jezus doet zien dat hij machtig is. Maar we zien nog veel meer in die wonderen. We zien hier bijvoorbeeld ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, hoe de Heer Jezus met mensen omgaat. En met zijn discipelen in het bijzonder. En laten we daarom vanmorgen ook aandachtig naar deze geschiedenis proberen te luisteren. Laten we eens horen wat de Heer ons daardoor zeggen wil. En dan begin ik maar gewoon bij vers 13, want daar lezen we. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats alleen. De Heer Jezus hoort iets. Wat hoort hij? Nou, dat is heel eenvoudig. We hebben dat vanmorgen samen ook gelezen. De Heer Jezus hoort dat Johannes de Doper gedood is, vermoord is, zou je kunnen zeggen, door Herodes, koning Herodes. Heel erg, natuurlijk. En ook heel erg voor de Heer Jezus. Verschrikkelijk nieuws. Johannes die de mensen verteld had over hem. Dat hij zou komen en dat hij de verlosser was. Johannes was er nu niet meer. En ik denk dat de Heer Jezus ook wel heeft moeten denken aan wat er met hemzelf zou gaan gebeuren. Johannes die werd gedood, maar de Heer Jezus wist, ik zal ook gedood worden. Ik moet gaan lijden en gaan sterven om te betalen voor de schuld, voor de zonde. En wat doet de Heer Jezus als hij dat dan hoort, dat nare nieuws, dat Johannes er niet meer is? Dan lezen we, toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats alleen. De Heer Jezus wil blijkbaar alleen zijn. Waarom zou dat zijn? Nou, misschien wel om met zijn discipelen te spreken over wat er gebeurd was met Johannes. Misschien wel ook om met hen te spreken over wat er met hemzelf zou gaan gebeuren. Dat lijden en dat sterven, wat de discipelen zo moeilijk begrepen. Maar ik denk dat er nog iets was. Wat dan? Nou, er komt eventjes iets tussen. Hè. Eigenlijk is die wonderlijke spijziging is iets wat ertussen komt. En dan uiteindelijk gaat de Heer Jezus denk ik toch doen waarom hij naar die eenzame plaats ging. En dat lezen we dan in vers 23. Want daar lezen we, toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Ik denk dat de Heer Jezus dat vooral wilde gaan doen. Op die eenzame plaats. En met zijn vader over spreken. Over dat grote werk wat zijn vader hem gegeven had om te gaan doen. Om nou verloren mensen zalig te maken en weer terug te brengen bij de levende God. De Heer Jezus zoekt de eenzaamheid. Maar dat loopt dus toch even anders. Want we lezen in vers 13 dat de mensen in de gaten krijgen dat de Heer Jezus vertrekt. En ze horen dat dat hij weggaat. Zo lezen we dat in vers 13. De menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En dus wat gebeurde er? Nou, we moeten het ons denk ik zo voorstellen. De Heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen, kom, laten we wegvaren. Laten we naar die eenzame plaats gaan. En de mensen die horen dat hij dat zegt tegen zijn discipelen. De mensen die erbij staan en ze zien de Heer Jezus instappen en ze zien hem wegvaren. En ze denken, hé, nou, hij vaart die kant op. En ze lopen dus langs de kant van het meer, lopen ze met dat schip mee. En dat wordt een steeds grotere groep mensen, want dat staat er dan ook. Hè? Ze volgden hem te voet vanuit de steden. Dus ja, rondom dat meer van Galilea, allerlei dorpjes, allerlei steden. En de mensen die zien dat, hé, er lopen daar allemaal mensen langs de kant van het meer. Wat zou daar zijn? Ze gaan ook mee. Dus het wordt een hele grote menigte die de Heer Jezus volgt. Terwijl hij in het schip is, langs de kant van het meer. En daar zit toch iets heel moois in, of niet? Vindt u niet? Deze mensen die willen dus dicht bij de Heer Jezus zijn. Ze willen van de Heer Jezus horen wat hij te zeggen heeft. Ze willen misschien ook met hun zieken, want we lezen dat straks, dat hij de zieken geneest, komen ook met de zieken bij hem. En dat is toch mooi, hè? En bent u daarom vanmorgen nou ook hier? Omdat u zegt, ja, ik wil over de Heer Jezus horen. Ik wil van hem horen. Ik wil hem vanmorgen ook ontmoeten, hier in de kerkdienst. Want daarom laat de Heer de kerkdienst houden. Hè? Dat wij hem zullen leren kennen. Dat we hem zullen mogen ontmoeten. Ja, ging het die mensen daar dan ook allemaal om? Al die mensen die daar langs de kant van het meer lopen. Nou, dat weet ik niet precies. Hoe dat in hun hart was, misschien was het ook wel een stukje nieuwsgierigheid. Dat kan natuurlijk. Maar als dat het was, laat dat dan vanmorgen bij ons niet zo zijn. Laat het vanmorgen niet zo zijn dat we hier zitten. Nou ja, ik zit hier nou eenmaal elke zondag. Geef toch dat het te doen is om de Heer zelf. Om hem te mogen kennen. Dat u zo ook naar de kerk komt. Nou, de Heer Jezus die is met dat bootje dus over het meer heen gevaren naar die eenzame plaats. En ja, die plaats die is niet eenzaam meer, die is niet meer rustig. Want er zijn zoveel mensen. Als de Heer Jezus uitstapt, dan ziet hij een grote menigte. We lezen dat in vers 14. Toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. Allemaal mensen. Nou, wat zou de Heer Jezus nu doen? Zijn we daar alweer? Laat me toch eens even met rust. Mag toch ook wel even rust hebben? Nee. Heer Jezus stuurt die mensen ook niet weg. Ja, lieve mensen, ik snap het wel dat u hier gekomen bent. Maar het kan nou echt even niet. Zelfs dat zegt hij niet. Wat dan? Wat lezen we dan over de Heer Jezus? En hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. De Heer Jezus die is bewogen met deze mensen. Hij heeft medelijden met hen. Hij ziet hun nood. En hij doet er ook wat aan. Hij geneest hun zieken en straks geeft hij hen te eten. En dat niet alleen. Nee, als de Heer Jezus bewogen is, dan is hij niet alleen bewogen met de dingen van de tijd. Dat ook. Maar ik denk dat de Heer Jezus ook bewogen is geweest voor het eeuwig heil van deze mensen. De Heer Jezus die gekomen is op deze aarde om zijn leven te geven tot een verzoening voor de zonde. Hoe zou hij niet bewogen zijn met de nood van verloren mensen die hij daar ziet? Als hij ze daar ziet, dan grijpt het hem aan. En hij peilt de nood zo diep. Wie heeft de nood van ons mensen dieper gepeild dan de Heer Jezus? Wie heeft dat dieper doorleefd dan de Heer Jezus? Hij ziet die mensen daar staan, als schepselen van God, maar wel als gevallen schepselen van God. Mensen die zonder God zijn, die God missen, mensen op wie de toren van God rust. En als hij dat ziet, ja, dan is hij met innerlijke ontferming bewogen. Dan raakt het hem zo diep. Want voor deze mensen is hij gekomen om zulke zondaren die de toren van God moeten dragen, om die met God te verzoenen, gemeente. Wat een wonder. Zo is de Heer Jezus. Maar zo is hij vandaag ook. Want gemeente, zo kijkt hij op dit moment ook naar u. Naar de gemeente van Noordwijk. De Heer Jezus is hier. En hij is met innerlijke ontferming over u en jou en mij bewogen. Wat een wonder. Hij ziet vandaag nog steeds zo naar mensen, naar zondaren om. Hij stuurt ze niet weg. En dat doet hij vanmorgen ook niet. Als u of jij bij hem komt, dan stuurt hij je niet weg. Dan is hij bewogen. Dat is toch een wonder, gemeente. Kan u dat nou geloven? En misschien zegt u wel, ja, ik kan het niet ontkennen dat ik iets met de Heer Jezus heb. En ik kan het ook niet ontkennen dat ik hem graag zou willen kennen. Maar dat hij nou die grote en die lieve en die heerlijke Heer Jezus, dat hij nou met ontferming naar mij zou omkijken. Ja, dat is toch wel zo groot. Dat kan toch niet. Maar gemeente, dat klopt ook. Dat kan ook niet. En daarom is het ook een wonder. Want een wonder is iets wat niet kan. En wat toch gebeurt. De Heere Jezus met innerlijke ontferming bewogen. En hij helpt ze niet omdat die mensen daar nou zulke lieve, goede, oppassende, brave, vriendelijke mensen zijn. Of omdat het zondeloze mensen zijn. Nee, juist niet. Hij helpt ze omdat ze verloren zijn, omdat ze zondaar zijn. Kijk, als het van ons moest afhangen, als de Heer Jezus bewogen zou moeten worden door iets in ons, ja, dan werd er niemand zalig. Maar de Heer Jezus die is bewogen vanuit zichzelf, omdat er in het hart van de Heer Jezus een brandende liefde is. Een brandende liefde. Dat mag ik u vanmorgen verkondigen, gemeente. Een brandende liefde tot zondaar. Een brandende liefde tot zijn vader. En omdat hij in opdracht van zijn vader gekomen is om nou zondaren zalig te maken, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat liefdeshart van Christus, als je daar toch eventjes in mag kijken. En dan mag vanmorgen toch door dit woord. Wat een wonder. Gemeente, dit heeft ons toch alles te zeggen in een week van voorbereiding op het avondmaal. Want hierom is het toch dat de Heer Jezus ook het avondmaal heeft ingesteld. Om mensen die het maar zo moeilijk kunnen geloven. Om hen te bevestigen dat hij bewogen is. Om hen te overtuigen van zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen. De Heer Jezus stuurt mensen niet weg. En dat mag toch bemoedigen, ook in een week van voorbereiding. Als de Heer maar eigenlijk weg moet sturen. Maar hij doet het niet, want hij is nog dezelfde. En als u bij hem komt en de toevlucht tot hem neemt, ook deze week, met alles wat in de weg staat. Ja, dan helpt hij u. Dan is het toch waar. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Gemeente, dat is wat de Heer Jezus doet. En dan mogen we toch pleiten op wat we hier lezen, Heer Jezus. Ik lees in de Bijbel dat u met innerlijke ontferming bewogen was over die mensen daar aan de rand van het meer van Galilea. Wees u ook met innerlijke ontferming bewogen over mij. Ontferm u over mij. En dan doet hij het ook. Werkelijk waar. Ja, en als je dan iets van de ontferming van de Heer mocht ervaren in je leven, dan gebeurt er ook iets. Want dan word je zelf eigenlijk ook een beetje zoals de Heer Jezus. Dan word je zelf ook met innerlijke ontferming bewogen over anderen. Met hun nood voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. En gemeente, dan zijn we toch eigenlijk bij de ambtsdragers. De Heer Jezus is in zijn ontferming hier de grote ambtsdrager. Hij is met priesterlijke ontferming, met koninklijke zorg, met profetische troost. Daar bij die mensen aanwezig. En dat heeft ons toch iets te zeggen als we vanmorgen ook bevestigd mogen worden als ouderlingen en diaken. De Heer Jezus, hij is een zaligmaker voor ziel en lichaam beide. Hij geeft die mensen heel concreet te eten. Praktische, diaconale zorg. Maar hij geeft ze ook het woord van God. Pastorale zorg. Herderlijke zorg. En dat kunnen we eigenlijk ook nooit scheiden, want dat hoort ook weer bij elkaar. Hè? Want het is natuurlijk ook zo dat een ouderling, die heeft ook oog voor de tijdelijke noden van de mens. Hè? Die vraagt ook, hoe gaat het met u? Hij informeert ook naar de ziekte en naar alle omstandigheden waar een mens in kan verkeren. En andersom is het ook zo, hè, dat een diaken, die komt ook met troostrijke woorden. Die mag hij ook spreken. Je hoeft de Bijbel echt niet dicht te laten als diaken. Nee, dan mag je ook echt de mensen wijzen op wie de grote diaken, de grote dienaar, de Heer Jezus Christus is. En zo hoeven we eigenlijk alleen maar te weerspiegelen, die ontferming van de Heer Jezus. Dat mensen daar iets van zullen zien in hun ambtsdragers. En ja, vanuit jezelf heb je dat ook niet, maar hij vult je daarmee. Die ontferming van de Heer Jezus, die komt ook in je hart, zodat je bewogen wordt met die mensen en met de gemeente van Noordwijk. En je hebt ze niet over voor de eeuwigheid. En je weet, o Heer Jezus, als u zo bewogen bent met deze mensen, dan kan ik ook niet anders meer dan bewogen zijn. U bent als ambtsdragers de handen en de mond van Christus tot het volk van Noordwijk. Dat is wat, hè. Om dat te mogen zijn. Je hoeft het zelf niet te doen. We komen zo nog wel op. Vanuit onszelf onmogelijk, maar door Christus mogelijk. Ja, we zien toch bij de discipelen hier in dit gedeelte er ook wel iets van. We zien toch bij de discipelen ook wel dat ze zorg hebben voor de mensen. Want het is al laat geworden, de zon die daalt. Het is avond en dan komen de discipelen naar de Heer Jezus toe. En dan geven ze hem advies. Nou, is dat natuurlijk al een beetje tricky. Hè? Een beetje hachelijk. Maar ja, de Heer Jezus heeft niet echt om advies gevraagd. En heeft de Heer Jezus eigenlijk wel advies nodig? Wat zeggen de discipelen tegen hem? Ze zeggen, deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Ja, die mensen kunnen natuurlijk zelf ook nog wel nadenken. Als ze honger krijgen, dan kunnen ze zelf ook wel weggaan. Maar goed, de discipelen bedoelen het goed, dat denk ik echt. Oprechte zorg. Ze hebben in de gaten dat de mensen geen eten bij zich hebben of niets, bijna niets bij zich hebben. Kun je dat voorstellen, hè? Ze zijn zomaar achter de Heer Jezus aangegaan. Geen tijd om nog even je broodrommeltje mee te nemen. En misschien ook niet gedacht dat het zo laat zou worden. Een goed bedoeld advies van de discipelen uit een oprechte zorg voor die mensen. Echt waar wel. Wat zegt de Heer Jezus? Ik denk dat de discipelen echt met hun ogen hebben staan knipperen. Vanwege het antwoord wat de Heer Jezus geeft. Wat zegt hij? Vers 16. Jezus zei tegen hen, het is niet nodig dat ze weggaan. Geeft u hun te eten. Nou, stel je eens even voor, hè, dat jij daar nou op de plaats van die discipelen staat. Dus je hebt net gezegd, Heer Jezus, is niet een goed idee als u die mensen wegstuurt. Want ze hebben honger, ze hebben niks bij zich. Kunnen ze nog wat kopen in de dorpen? Dan zegt de Heer Jezus, dat is helemaal niet nodig. Geef jij hem te eten. Geef jij ze te eten. Heer Jezus, wat zegt u nou weer? Dat kan toch helemaal niet? Hoe moeten we dat nou doen? We hebben hier wel wat. We hebben hier 5 broden en 2 vissen. Maar dat zeggen ze. Dat zeggen ze ook tegen de Heer Jezus. We hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen, vers 17. We hebben hier niets. Ja, alleen dat. Veel te weinig natuurlijk. Heere Jezus, wat u van ons vraagt, dat is helemaal onmogelijk. Dat kan helemaal niet. Echt niet? Kan dat niet? Zou Jezus het niet kunnen dan? Nou ja, u kunt het misschien wel, maar wij kunnen het niet. Zou de Heer Jezus dat niet geweten hebben? De Heer Jezus geeft zijn discipelen hier een onmogelijke opdracht. Dat doet de Heer Jezus trouwens altijd. Vraagt de Heer dan het onmogelijke van ons? In het ambt of als je aan het avondmaal moet? Ja. Ja. Dat is precies de bedoeling van de Heer Jezus. De Heer Jezus geeft onmogelijke opdrachten. Waarom? Omdat hij wil dat zijn discipelen hem nodig krijgen. En dat ze totaal afhankelijk zullen worden van hem. En daarom laat hij eerst ontdekken dat wat hij vraagt, dat het onmogelijk is. Wat hij vraagt, dat kunnen zij nooit. Onmogelijk en toch mogelijk door hem. Door het geloof, door het vertrouwen op de macht van de Heer Jezus. Ja, de discipelen die lopen met deze opdracht van de Heer Jezus helemaal vast. Dat kunnen we niet. En ze ontdekken hoe onmogelijk het is, maar dan zal het wonder des te groter zijn. En dat laat de Heer Jezus hen beleven. Want een wonder is iets wat niet kan. En toch gebeurt. Hij maakt ruimte met zijn opdracht in het leven van deze discipelen voor het wonder. En de discipelen, ze staan daar met die 5 broodjes en die 2 vissen. En ze staan te kijken naar wat zij in huis hebben en welke mogelijkheden zij allemaal hebben. Maar dat kunnen ze al snel ophouden. Kwam u daar nou ook achter? Dat je dan snel kunt ophouden als je naar jezelf kijkt. Ja, het is eigenlijk niet zo mooi hoor, vind ik, toch die reactie van de discipelen hier. Ergens wel en ergens ook niet. Ze zeggen, Heer Jezus, wij kunnen het niet. Maar ze zeggen niet, Heer Jezus, we weten zeker dat u het wel kan. En als u het zegt, ja, dan kunnen wij het ook. Want als u deze opdracht geeft, dan weten we dat we het in uw kracht kunnen en mogen doen. Dat zeggen ze niet. En dat is toch wel herkenbaar, of niet, gemeente? Dat je zo bezig kunt zijn met wat wij kunnen, ook in het ambt. Hè? Of ook bij het avondmaal, kan ik wel. En dat je helemaal vergeet wat de Heer Jezus kan. En de discipelen hebben al zoveel wonderen gezien van de Heer Jezus. Zijn wij niet daartoe geneigd om naar onze mogelijkheden en onmogelijkheden te kijken? En dan vergeten we wie de Heer Jezus is en wat hij kan. Wel verdrietig als je dat ontdekt in je eigen hart, die neiging, hè? Dat ongeloof. We verwachten zoveel van onszelf en zo weinig van de Here. En de Here die wil er nou voor zorgen door die onmogelijke opdrachten waar die je voor zet, dat het nou anders wordt in je leven. Dat je vastloopt met jezelf, met al je mogelijkheden. En dat je bij de Heer Jezus terechtkomt en dan laat hij zien wat hij kan. Nou, gemeente, moet ik dit nog verder toepassen? Laat ik 1 toepassing maken. Een paar toepassingen maken. Wat is de grootste onmogelijkheid in het leven van een mens? Als u even doorbladert naar Matteüs 19. Nadat de rijke jongeling bij de Heer Jezus geweest is. Ja, laten we inderdaad de Bijbel er ook maar echt even bij pakken. Matteüs 19. De Heer Jezus die heeft een gesprek gehad met die rijke jongeling. En dan zeggen de discipelen in vers 25... Ze staan versteld, staat daar. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden ze versteld. En ze zeiden, wie kan dan zalig worden? En wat zegt de Heer Jezus dan? De Heer Jezus keek hen aan en zei tegen hen, bij de mensen is dat onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Het is voor een mens onmogelijk om zalig te worden. Echt onmogelijk. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Het is een wonder. Want een wonder is iets wat niet kan en toch gebeurt. Bent u nou met die onmogelijkheid bij de Heer Jezus gekomen? Want de Heer Jezus, hij zegt het tegen zijn discipelen. Jullie staan wel te kijken naar die broodjes en die visjes. Maar breng ze nou maar bij mij. Breng ze bij mij. Dat zegt hij in Matthäus 14, vers 18. En kijk dan eens wat ik kan. Kijk dan eens wat ik wil doen. Onmogelijk om zalig te worden, maar door de Heer Jezus kan het. Door zijn bloed, door zijn verdiensten in hem is zo'n ruimte. Als je iets van die ruimte mag zien, o gemeente, wat gaat je hart dan open? Onmogelijk, misschien ook wel onmogelijk voor u volgende week avondmaal. En je zegt, ik kan niet. Ik ken de Heer Jezus nog niet. Maar zou u het dan van de week niet eens tegen de Heer Jezus zeggen? Zou u dan niet met die onmogelijkheid naar hem toe gaan? En Heer Jezus, geef toch dat ik u mag kennen. Ik kan uw opdracht, doe dat tot mijn gedachtenis, niet gehoorzaam, is onmogelijk voor me, maar door u kan het wel. En ook als je de Heer Jezus mag kennen, hè, dan kan het weer onmogelijk zijn. Om aan het avondmaal te gaan, zover afgedwaald of zoveel bezwaren in je hart. En dan zeg je opnieuw, o Heer Jezus, nou is het onmogelijk, het moet, maar het kan niet. En dan zijn er die valkuilen om het ook bij jezelf te gaan zoeken. En om allemaal broodjes en visjes bij elkaar te gaan sprokkelen. Hè? En wat de discipelen hadden, die broodjes en die visjes, dat kwam van God hoor. Dat koren had God op het land laten groeien. En die vissen had hij in de zee laten zwemmen, laten groeien. En dus de Heer Jezus zegt niet, nou gooi die visjes en gooi die broodjes maar weg. Nee, dat zegt hij niet. Hij wil ze gebruiken, hij wil ze in zijn dienst nemen. Hij zegt, breng ze maar bij mij. Kom nou maar met al je onmogelijkheden. Kom nou maar met je zonde, maar ook met het werk wat ik in je leven deed. Kom er maar mee bij mij, dan wil ik het vermeerderen, dan wil ik het uitbreiden. Ga ermee naar de Heer Jezus. Is dat niet een les, gemeente, die we elke keer moeten leren? Is dat een les die jij moet leren, u? Niets verwachten van onszelf, alles alleen maar verwachten van hem. Niet het verwachten, ook niet van de gaven die God ons geeft. Van de dingen die je mocht ervaren en ondervinden van de Heer. Daar kan je niet mee aan het avondmaal gaan, dat is de grond niet. Ja, dat is misschien een beetje een stokpaardje van me. Sorry gemeente, maar zeg maar. En dat ontdekt in je eigen leven, dat je met van alles en nog wat, met je bekering en zo aan het avondmaal. Je komt niet aan het avondmaal omdat je een bekeerd mens bent, maar omdat je een zondaar bent. Echt waar. En ook de gaven die de Heer je geeft in het ambt. Daar kun je ook op gaan vertrouwen. Denk je, nou ja, maar goed, ik heb al zo vaak gepreekt. Nee, afhankelijk zijn van de Heer Jezus. Want alleen hij kan het geven, alleen hij kan het doen. Ja, maar ik kan goed met mensen omgaan, maar daarom ben u niet in het ambt gekomen. Breng het bij hem, dan wil hij het gebruiken. Hè? Al zijn het maar 5 broodjes en 2 visjes. En je staat er wat bedremmeld bij en beschaamd. Ja, wat moet ik hier nou mee? Maar breng het bij hem. Geef het aan hem. En dan doet hij wonderen, echt waar. Want dan is het ook waar, gemeente. Als we het van de Heer Jezus mogen verwachten. Dan is het ook waar, dan is het ook. En zoals een gezang het zegt, nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn, er is het vaak, valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Gemeente, de Heer Jezus die geeft ons opdracht om hem te dienen, onmogelijk, ook in het ambt. Hij zegt het vandaag tegen jullie, geef u hen te eten. Zowel in het pastorale opzicht als in het diaconale opzicht. Zowel als het gaat om de tijdelijke noden als de eeuwige noden. Geeft u hen te eten. Voed hen. Ik kan het niet, heren. Maar door uw kracht zal ik het doen. Zo mag u straks ja zeggen. Ja. Breng ze bij mij. Wat wij niet kunnen, kan hij. Gemeente, ik wens u deze week toe dat het onmogelijk wordt voor u. Dat alles onmogelijk wordt. Vanuit uzelf. Maar ik wens u ook toe. Volledig vertrouwen op de Heer Jezus. Vertrouw op hem. en hij zal het maken. Breng ze tot mij en zie wat hij doet. Amen. Gemeente, we zingen nu als antwoord op deze prediking van Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Gemeente, we zouden vandaag in de dienst eigenlijk twee formulieren moeten lezen. Zowel het eerste gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te bedienen, als ook het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers. Maar we zullen dominee Baas vragen om vanmiddag het formulier voor het avondmaal te lezen. Dus dat doen we deze dienst niet. We willen zometeen overgaan tot de bevestiging van de broeders van Vliet en Walhout. Maar voordat we dat doen, willen we eerst afscheid nemen van broeder Kulk. Want ja, we moeten hem en we mogen hem eervol van zijn ambt, de taak die de Heer hem gaf in onze gemeente, ontheffen. Helaas gaat u ons verlaten en dat vinden we natuurlijk erg jammer. Dat mag nog wel een keer gezegd worden. Het is al gezegd in het afscheid van de kerkenraad. Lang heb ik u niet meegemaakt, broeder Kulk. Dat vind ik eigenlijk ook wel jammer. Ik had u graag ook beter leren kennen, ook uw vrouw en Guus. Die betrek ik hier ook helemaal bij, want we nemen ook afscheid van jullie vandaag natuurlijk in deze kerkdienst. Ja, heel veel persoonlijke woorden heb ik dus ook niet, omdat we niet zo lang zijn opgetrokken. Maar u nam in ieder geval uw eigen plaats in de kerkenraad. Dat is, zoveel is mij wel duidelijk geworden, ook een gewaardeerde plaats. En jullie gaan nu naar Voorthuizen. De Heere God die zegenen jullie daar ook. Ik bid jullie dat ook toe. De vuurtoren van Noordwijk die gaat mee. Want ik heb een klein model van de vuurtoren aan u cadeau gegeven. En ja, dat is ook De kerkenraad had het meteen door natuurlijk, waar dat ook symbolisch voor was. Voor de Heer Jezus Christus die het licht der wereld is. En die ook hier in Noordwijk, maar ook in Voorthuizen. En over het hele wereld rond als de zon der gerechtigheid zijn licht laat schijnen. De Heere God zei u goed en nabij. En hij zegen ook het werk wat u gedaan heeft voor de gemeente. We mogen u ook na de Heere hartelijk dank zeggen voor alles wat u, maar ook uw vrouw, voor de gemeente betekend hebben. De Heere zegene u. Dan gaan we nu over tot de bevestiging van de broeders Van Vliet en Walhout. Omdat ze beide al een termijn in het ambt gediend hebben, zal dit gebeuren zonder knielen en zonder handoplegging. En is een eenvoudig ja van uw kant genoeg. Maar laten we dan nu eerst ook het formulier lezen om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders Van Vliet en Walhout, die gekozen zijn tot het ambt van ouderling en diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft. Daarom zullen we nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. We verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van het woord van God. Wat betreft de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eer waardig geacht worden. En dan zegt hij erbij, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienen. Ten tweede degene die niet het woord bedienen, maar wel dienst verrichten in de gemeente. En die regeren. Zij dragen een bijzonder ambt dat ze over de kerk opzicht hebben. Haar regeren met de dienaars van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. 1 Korinthe 12 vers 28. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of bij zeer weinig berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heer Jezus Christus als hij de uitspraak doet, zeg het dan tegen de gemeente. Matthäus 18 vers 17, hiermee wordt niet bedoeld dat ze het tegen ieder moeten zeggen, ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist tegen degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hen is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw hebben tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraken van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij 1 of 2, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. 1 Korinthe 14 vers 40. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20 vers 28. Maar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Ze zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam van de Here in het openbaar aan te roepen. Nu, wat de diakenen betreft. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. De knecht van de Here die onze krankheden op zich heeft genomen en onze smarten gedragen heeft. En die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Here zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd. En er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12 vers 8, waar de apostel, sprekend van deze dienst, zegt dat degenen die uitdelen dit zullen doen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van de diaken het volgende omvat. Ten eerste, getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook, en daar heb je het, met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeders, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vraag en ik verzoek u ook daarbij op te staan van uw zitplaatsen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en voor de volkomen leer van de zaligheid. Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn. Ten tweede, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor het ambt geschonken gaven. En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen. Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop het antwoord van Klaas Kuinder van Vliet? Ja. En wat is daarop het antwoord van Adriaan Jacob Walhout? Ja. De Almachtige God en Vader geven u tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. De gemeente willen dan nu de broeders toe gaan zingen uit Psalm 134, het derde vers. Dat is Heere zegen op uw daal. En ik wil daar ook broeder Kulk toe uitnodigen. Broeders, als u dan hiervoor wil gaan staan, gaan wij u toezingen. Ja, broeders, ik zal het ook niet zo lang maken. Ik heb u geen persoonlijke tekst meegegeven, maar u mag wel de tekst meenemen van de preek. En dan bijzonder ook wel die woorden, geeft gij hen te eten. Maar ook, breng ze tot mij. Met alle onmogelijkheden, met alle mogelijkheden die u hebt. En onmogelijkheden die je zult tegenkomen, ook in het ambt. Breng het tot hem. En wat is het ook nodig om afhankelijk te zijn van hem. Juist ook in het ambt, in alle dingen van ons leven. Maar ja, wie is tot deze dingen bekwaam, zeggen we wel eens. En dan mogen we er ook wel bij zeggen, onze bekwaamheid is uit God. Ik hoop dat jullie dat ook altijd voor ogen mogen houden. Ook als je misschien soms denkt van, nou, ik heb er een potje van gemaakt. Maar dat de Heere het toch ook zal bevestigen in jullie dienst. Dat hij ook een zegen zal geven over wat jullie mogen doen voor de gemeente van Noordwijk. Heere God, zegenen jullie. Dan mogen we nu u vermanen en ook de hele gemeente. Zo weest gij dan ouderlingen naastig in de regering der kerk, die u lieden nevens de dienaren des woord bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid van het leven in de gemeente van de Heere. En gij, diakenen, zijt vlijtig in de inzameling van de gaven, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukte te hulp, verzorg de rechte weduwe en wezen, bewijs weldadigheid aan alle mensen, in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Zijt alle gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid van het geloof in een reine conscientie, een rein geweten. Goede voorgangers zijnde voor heel het volk, Zo zult u uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in de Heer Jezus Christus. En hiernamaals ingaan in de vreugde van uw Heere. Aan de andere kant, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten? Begeef u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp van de armen. Wees weldadig, gij rijken geeft mild en deelt gaarne mede. Gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen, murmureert niet. Volg Christus om de spijs van de ziel en niet om het brood die gestolen heeft. Stelen niet meer, maar arbeid liever, werkend met zijn handen wat goed is, dat hij hebben mee te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijne, zult ge van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Maar omdat wij vanuit onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God als volgt aanroepen. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin aan te stellen naast de dienaars van het woord, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand bewaard kan worden. En de arme mensen onderhouden. En dat u ons hier aan deze plaats mannen van een goed getuigenis gegeven hebt, die begaafd zijn met uw geest. We bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven van wijsheid, van kloekheid, van onderscheid, van weldadigheid. En opdat ieder zich behoorlijk zal kwijten van zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen, en de diakenen in het ijverig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de gaven aan de armen, ook in het lieflijk vertroosten van hen met uw heilige schrift, schenk aan beide ouderlingen en diakenen uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig zullen voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging van de wereld ooit te vertragen. Verleen ook in het bijzonder uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen graag onderwerpen en in eer houden om hun ambt. Geef ook de rijke milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en dienen. Ten einde zo een ieder zich kwijtend in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten. Zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan gaan we nu nog zingen als laatste psalm van deze dienst. Psalm 64, vers 9 en vers 10. Psalm 64, vers 9 en 10. Gemeente, na afloop van de dienst is er ook gelegenheid om zowel de nieuwe broeders God zegen toe te wensen in de bediening, als ook om broeder Kulk God zegen toe te wensen bij zijn afscheid. We gaan wel eerst naar de consistorie om daar het consistoriegebed te doen, maar we komen daarna terug en dan kunt u een hand geven. Gaat u nu dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.